De Stuifmeel Podcast, aflevering nummer 76. Frans, goedemiddag.
Goedemiddag, Christian.
En voor wij gaan beginnen over de vlinders, want dat is het onderwerp van deze keer, even een oproepje, want als je het beluistert voor 13 april... wij gaan aan de wandel, een stuifmeelwandeling, en dat gaan we in Oosterwijk doen. Denk je, dat lijkt me nou leuk, en ik heb zaterdag de 13e april niet zoveel te doen. Meld je dan om 1:30 in Oosterwijk. Waar precies? Nou ja, dat krijg je allemaal uitgelegd als je even een mailtje stuurt naar stuifmeel met AI, stuifmeel@omroepbrabant.nl. En wees welkom en sluit gezellig aan. Ja, de vlinders, Frans, het zijn prachtige beestjes en we zien ze altijd fladderen, maar ze gaan ook achteruit. Maar dan in overdrachtelijke zin, en dat is niet zo goed nieuws natuurlijk.
Nee, precies. En nog wel op mijn verjaardag werd deze melding binnengebracht. Op 27 maart om precies te zijn, kreeg ik te lezen dat de vlinders zeg maar achteruit gaan. Het is een meting vanaf 1992 al. En het is een halvering van het aantal dagvlinders. Nou, dat is echt ongelooflijk. Als je kijkt naar de cijfers, op dit moment kunnen ze zeggen dat het afname van de dagvlinders is met 53% afgenomen. Dat is echt gigaveel. En het gaat niet alleen maar over de zeldzame soorten en de kwetsbare soorten, maar het gaat ook over bijvoorbeeld een doodnormale vlinder als het groot koolwitje of de kleine vos, wat toch hele simpele vlinders zijn. Die worden ook al steeds minder gezien in ons land. En het meetnet dat heeft uitgerold is omdat er heel veel onderzoek nu plaatsvindt. En dus kunnen ze ook wel stellen tussen die 1992 en 2023... die 53% wel echt zeker door heel veel mensen bevestigd wordt ook nog eens een keer.
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag, Frans, hoe komt dat?
Ja, precies. Nou, er zijn een aantal factoren die daar mee te maken hebben. Eerst nog even misschien wel belangrijk dat melden dat het meetnet heeft ook gemeten dat 9 van de 53 vlindersoorten, want we kennen maar 53 vlindersoorten, bereiken het laagste zeg maar aantal. Dus ze zijn niet eens niet dat ze dan niet meer gezien worden, maar wel het laagste aantal. Bijvoorbeeld in mijn tuin zie ik steeds minder dagpauwogen, om het zo maar te zeggen. Maar ook simpele vlinders als zwart spriet, dikkopje, geaderd klein witje, donker pimpernel, blauwtje. Nou, die zijn ook allemaal terug aan het trekken. Er zijn ook vlinders die hebben wel zeg maar een stijging. Daar moeten we ook eerlijk zijn in. En dat is de citroenvlinder en de grote vuurvlinder. En als je rondkijkt, op dit moment vliegen ze allemaal rond die citroenvlinders. Want die zijn er echt best wel heel veel. Nou, waar ligt het nu aan? Nou, het begint met de klimaatverandering. Die klimaatverandering heeft heel veel invloed op de vlinderstand. En zeker op de dagvlinderstand. Omdat die dagvlinders, ja, dat zijn soorten, die moeten het hebben van heel mooi weer. Maar ook niet in één keer te heel veel mooi weer. Want dan gebeurt er dan. Dan zijn die planten zo uitgebloeid. En dan is nectar en stuifmeel zo verdwenen. Als het afgelopen seizoen, ik weet zeker dat de voorjaarsvlinders het heel hard hebben gehad met al die buien. Want ja, daar kunnen ze ook niet goed tegen met hun tere vleugeltjes. Dat heeft er ook mee te maken. Dus de normiteit van zeg maar de zonnestralen, temperaturen van tegen de 35 graden, maar ook die geweldige hoosbuien, of wat er ook nog vaak bij komt, geweldige weersomstandigheden als wind, die ook keihard door, zeg maar, vanuit het westen door het landschap blaast. Ja, dat is ook niet echt goed voor die vlinders. Er zijn er soorten bij die leveren een beetje bij. We hebben hem vorig jaar ook al verschillende keren gemeld. De koninginnenpage. Ja, die houdt van dat lekkere warme weer. Komt uit Zuid-Frankrijk. Denk, hé, ik vind die wel goed. Maar ja, dat is maar eentje van al die andere soorten. Dan de grootste oorzaak is de verthema's. En die verthema's heten dan vermesting, verdroging en versnippering. Dat zijn de verthema's.
Laten we eerst maar eventjes nalopen. Verdroging, daar merken we in ieder geval de laatste maanden niet zoveel meer van.
Nee, dat is het punt. De verdroging is dus zeg maar de afgelopen jaren, in ieder geval zeker tussen 2018 en 2023. En deze meting is gedaan tot 2023, is gewoon heel heftig geweest. Ik zei net al, van door die verdroging komen of planten niet uit, of door de hitte van de temperatuur gaan planten heel snel zeg maar in zaadvorming. Dus dat krijg je dan. Maar in zijn totaliteit, we zijn nog niet af van die verdroging. We hebben nu wel heel veel water gehad. Grondwaterstand is heel hoog, maar er hoeft maar een paar dagen heel veel flinke zon te zijn in de komende maanden. Ja, dan is de waterstand al, de grondwaterstand alweer een stuk lager. En dan gaat het weer dezelfde weg op als daarvoor. Hoe dat gemeten gaat worden, ben ik dus reuze benieuwd naar. Als we een podcast hebben nog in 2030, dan ben ik benieuwd wat ze dan gemeten hebben van dit jaar alleen. Hè? Want het gaat alleen maar over 2024. Nou, dan die andere ver is dus zeg maar dus de vermesting. Nou, die is al om. De vermesting komt daar eventjes nog een beetje op terug. Die vermesting, ja, dat komt natuurlijk door de landbouw. Die ook in feite ook wel een beetje voor de verdroging zorgt. En ook een beetje voor die versnippering. Want wat is er gebeurd? We hebben grootschalige landbouwgronden gekregen. Waardoor dat de kleine stukjes verdwenen zijn. En daardoor krijg je zeg maar kleine gebiedjes voor de beestjes om nog te overleven. En ook die vermesting, ja, die is enorm. Want er wordt heel veel mest uitgereden. Kijk maar eens hoeveel drijfmest er uitgereden wordt. Ja, dat betekent niet dat daar nog heel mooie planten op gaan groeien. Dan behalve de soorten die daarvoor nodig zijn. Dus gras en sneeuwmais. En als je dit moment rondrijdt in Brabant, dan kun je het ook zien. Want een van de, ja, wat mij persoonlijk ook de meest vervelende soorten is die rondgestrooid wordt, is de bekende Roundup met glyfosaat. De glyfosaat, je kunt het overal in de velden zien. Allemaal oranje velden. Overal zie je oranje velden. Nou, dat is dus een onkruidbestrijdingsmiddel. Je zegt het al. En mensen noemen het dan daar een andere manier om zeg maar de verkeerde gewassen tegen te houden, zeggen ze dan. Maar het is een puur onkruidbestrijding. En dat betekent dus dat heel veel planten verdwijnen. Nou, is het nog niet 100% zeker uitgerekend dat die glyfosaat zeg maar nadelig is voor alle insecten. Bij de honingbijen hebben ze wel ontdekt dat er honingbijen met glyfosaat in hun lichaam zitten. Dus dat komt dan wel. Maar je moet je voorstellen, het zijn gigantisch grote lappen, die weilanden of die zeg maïsakkers. En als een vlinder aan de rand staat en die moet aan de overkant zijn, ja, binnen 5 meter raakt hij zijn hele weg kwijt, zijn hele oriëntatie kwijt. Want er is nergens een aanknopingspunt meer om te gaan vliegen, want het is gewoon een soort woestijn geworden. Daarnaast is in die woestijn ook geen voedsel meer te vinden, want alle planten die nectar en stuifmeel leveren, die zijn verdwenen. Dus daar hebben ze ook niks meer aan. En dat betekent inderdaad voor toch een aantal soorten dat ze daar ook, en dan niet alleen maar de vlinders, maar ook andere insectensoorten, die daar heel, heel moeilijk mee krijgen. Dan heb je twee partijen. De ene partij zegt heel duidelijk, het is bewezen dat het een onderdeel is van, ja, de vergiftiging van de insectensoorten. En de andere partij zegt dat is niet waar. En daarom heeft Europa nog gekozen voor nog eens een keer 10 jaar dit giftige spul over ons land te gooien. Er is ook een relatie waar sommige wetenschappers zeggen met Parkinson. Dat ook veel agrariërs Parkinson hebben. Dus in die wereld komt Parkinson meer voor dan in de andere wereld. Ook daar is zeg maar door weer deskundigen op gewezen. Ja, weer andere deskundigen bestrijden dat. Maar ik zeg altijd, als er ergens een klein haartje brandt, dan moet er toch wel iets wezenlijk zijn. En wat wij ook heel duidelijk zien is dat die hele insectenwereld, die gaat heel erg achteruit. En vooral in het tussengebied tussen de stad en het natuurgebied in. Want als je naar de steden kijkt, er zijn steeds meer steden die zijn best wel bezig met vergroening. Die zijn best wel bezig met klimaatwijzigingen, dus de hittestress enzovoorts. Wat er aan zijn doen zijn. Ik ben gisteren ook in Berkel en Schot geweest bijvoorbeeld. Een mens advies gegeven hoe dat ze hun straat nog beter kunnen vergroenen. Er waren 40 mensen op afgekomen. Dus die mensen zijn er wel mee bezig in de steden en de gemeentes. Ook nog niet overal, maar toch, je ziet het een beetje groeien. Maar in dat tussenliggende gebied, dat voormalige agrarische gebied, wat ook heel veel diersoorten kende, waar heel veel biodiversiteit zat, ja, wordt steeds eentoniger. En dan wordt het dus lastig om van een gemeente, een stad, naar een natuurgebied te trekken. Want dan heb je die enorme velden waar je dus niet meer doorheen kunt. En ga maar eens kijken buiten in Brabant. Die enorme oranje velden, die zijn heel goed te zien. Nou, tot slot in ieder geval slecht voor de biodiversiteit. En er is nog één ding wat mij heel erg aan bezighoudt van de EFSA. Dat is dus een organisatie die houdt zich bezig met Europese toekenning van allerlei bestrijdingsmiddelen, zoals ik dat noem. Ja, die is helemaal niet transparant. Die is helemaal niet transparant. Mensen weten niet wat er allemaal precies gebeurt. En zegt een van de grote organisaties die zich bezighoudt met honingbijen, en ik ga het even citeren: je moet zorgen dat zo'n beoordeling niet achter gesloten deuren gebeurt, en dat gebeurt dus wel, en dat mensen die toegelaten worden tot het polling niet zelf een belang hebben bij de uitkomst, wat ook steeds duidelijker aan het worden is. Dus je ziet dat daarin is nog zoveel goed te maken. En wij merken ook dat die EFSA helemaal niet luistert naar allerlei slechte dingen die er ook verteld worden over biodiversiteit en over ziektes bij mensen.
Als we dan toch maar even naar de oplossingen gaan kijken. Want de verdroging, nou, daar is misschien al iets aan gebeurd, de moedertje natuur. Als je nu agrariër bent en je gebruikt dat spul, ondanks dat er dus allerlei tegenstrijdige signalen komen, wel doen, niet doen, wel doen, niet doen, is er een handzaam alternatief wat jij kunt aanbevelen?
Nou, er zijn alternatieven. Ik kan ze zo niet allemaal benoemen. Maar wat je ook kunt doen, stel dat je zo'n akker hebt en je hebt dus zoiets van, nou, dat heb ik nodig om mijn producten daar neer te zetten. Dan zou je een brede rand los kunnen laten, dat niet doen en daar kruiden op laten komen. Dan ben je al heel goed bezig. Ik bedoel, ik snap ook best wel dat er heel erg gezocht wordt naar alternatieven. Die zijn er wel, maar die zijn niet zo effectief, dat durf ik ook wel te zeggen, als die glyfosaat met in de Roundup. Maar je kunt wel akkersranden overhouden. Hè. Pak en het hoeft niet veel te zijn. Pak een metertje of 4. Doe dat even uit de productie. Zet daar een randje korenbloemen neer. Een randje klaprozen. Een randje kruiden, kamillen, noem maar op. En sommige boeren doen dat ook. Hè. Maar als mensen dat doen die een agrarisch stukje hebben en een groot stuk, en ze laten een houtwal staan en ze maken een randje, het hoeft niet heel veel te zijn met kruiden,
dan hebben we al een oplossing.
En ze kunnen altijd even jou bellen en even om advies vragen. Dan kom je graag eventjes kijken. Ja. Met het invullen ervan. Het versnipperen, dat is ook dus een oorzaak die je noemt. Wat kunnen we daaraan doen?
Nou, even op het laatste stukje weer aan te antwoorden. Ja, ik ga er graag naartoe, want ik heb heel veel contact met boeren. Komen veel boeren ook bij mij vragen stellen. Als ik een rondje maak, dan zie ik ook vaak mensen meelopen. En hebben gewoon af en toe wel tegenstrijdigheden. Maar dat is goed, want je mag een discussie hebben. Alleen af en toe luisteren naar elkaar, is ook wel eens goed. Versnippering, ja, dat is ook weer een lastige. De ruilverkaveling is daarmee begonnen eigenlijk. Op zich was het een heel goed idee, want de transportkilometers werden weggehaald. Want de boeren kregen wat meer grond bij hun huis. Maar daardoor kreeg je dus in het achterland stukjes die er in één keer verdwenen. Zandpaden die wegraakten, waar dus zeg maar heel veel insecten van gebruik maakten. Kleine hoekjes die verdwenen, die opgeslokt werden door de vergroting van een landbouwstukje grond waar de boer dichter bij huis had. Je krijgt dus echt waar hele lappen en die kleine stukjes waar die beesten gebruik van maken, die zijn dus allemaal verdwenen. En die snippertjes die dan overblijven, ja, die zijn soms te klein. Terwijl eerst had je heel veel meer snippers. Kijk maar bijvoorbeeld aan nou, grotere soorten als de bunzing, de hermelijn en de wezel. Dan heb je dus eigenlijk grote diersoorten. Daar gaat ook slecht mee, omdat ze juist niet meer in dat landschap hun weg kunnen vinden. Omdat er heel veel verdwenen is aan houtwallen, aan slootkanten, aan akkerrandjes. Dat hebben ze allemaal niet meer.
Ja, als je trouwens wil reageren, als je denkt van nou die Frans die klest me wat. Dat mag altijd, hè? Stuifmail@omroepbrabant.nl. Frans gaat dolgraag de discussie aan.
Ja, absoluut. Heel graag zelfs, want dan kunnen we kijken waar dingen anders kunnen. Of kan ik er een keer nadenken over dat ik misschien iets anders moet zeggen.
En alle vragen. Of misschien suggesties van hey, maak daar een keer een podcast over. Kan natuurlijk ook. Frans, dank je wel. Tot de volgende weer.
Tot de volgende.